Ik zie dat de katheder erg bewegelijk is vandaag. Moest er iemand een papiertje onder kunnen steken of zo? Ik vind het lastig als dat zo elke keer raakt, dan schommelt dat zo. Het is goed, Guido, het is... Ja, dankjewel, Guido. Vandaag is me gevraagd om in aansluiting met wat Ronnie enkele weken geleden behandeld heeft, namelijk het onderwerp eenheid, waarin hij meer de theoretische basis gelegd heeft, zeg maar, om daar vandaag over hetzelfde onderwerp meer de praktische kant te belichten. Dit onderwerp zal ook weer besproken worden in de celgroepen, dus er zullen ook later vragen bij komen. En straks aansluitend met de preek, denk ik, zal er ook iets vanuit de werkgroep onderwijs als praktische oefening die aansluit bij deze preek naar voren gebracht worden. Dus ik ben benieuwd. Nu, ik moet u eerlijk zeggen dat ik in de voorbereiding toch wel, ja, zal ik zeggen, een beetje geconfronteerd werd met een stuk oneenigheid. Of een eenheid zoals die niet door de Heer bedoeld is, die toch in de loop van de kerkgeschiedenis veel naar voren gekomen is. En kan het toch niet helemaal laten om daar zomaar overheen te gaan. Het is makkelijk natuurlijk om daar niks over te zeggen. Ik loop het gevaar om bekritiseerd te worden en zeggen van ja, datgene waar je nu over wil spreken, dat ga je juist tegenovergestelde doen. Je zaait oneenigheid. Oké, anderzijds vind ik het oppervlakkig om daar niets over te zeggen. Alsof dat alles redelijk goed is. Want als we terugkijken, sinds Jezus gebeden heeft voor die eenheid in het hoge priesterlijk gebed en dan uiteindelijk de kerk ontstaan is, en we kijken door de eeuwen heen, tot op vandaag toe, dan is ik één groot spoor van chaos, verscheurdheid, zonde. Helaas. Ik denk ook dat zelfs binnen de kerk, ook als ik even denk vanuit het oogpunt van de wereld, hoe die naar de kerk kijkt, breed gezien dan, is dit niet erg positief? En is er in die zin wel reden om een beetje nederig en bescheiden te blijven als we spreken over de kerk van Jezus Christus en ook de eenheid die er zou moeten zijn? Soms is omwille van, onder het mom van de eenheid en de reputatie van de kerk zo weinig mogelijk te schaden, heel wat misstanden onder de vloermat geveegd. Als ik alleen nog maar het woord noemt, kindermishandeling. Dit komt in alle kerken voor, protestants, evangelisch en katholiek. Ook al zijn wij met de ene kerk iets meer bekend van misstanden als met een andere. Maar het komt overal voor. Hoe jarenlang soms vanuit de vertrouwenspositie die mensen binnen de kerk hadden, dingen gedaan zijn die nooit hadden mogen gebeuren, die levens kapot gemaakt hebben. En dat is één ding. Maar dan ook, eenmaal dat het aan het licht kwam, hoe is daarmee omgegaan? Helaas, vaak onder het mom van die eenheid, die reputatie te bewaren van de kerk, als dat al zou lukken, onder de vloermat geveegd. Een schande. Pas toen de media er massaal bovenop sprong en de kerk onder grote druk kwam en ze niet meer anders kon, hebben ze min of meer standpunt ingenomen, hebben ze het veroordeeld, zijn de daders met lichte sancties gestraft en zijn de slachtoffers een klein beetje geholpen, in zoverre dat het nog kan. Want in veel gevallen zijn hun levens voor de rest geruïneerd. En dan vraag ik me af, waarom? Waarom is er niet veel eerder en veel ingrijpender ingegrepen? Is dat omwille van de eenheid te bewaren, de reputatie? Is dat wat de Heer bedoelde toen hij bad voor de eenheid? Ik denk dat dat er heel ver van afstaat van wat Jezus bedoeld heeft. Toen hij bad in het hoge priesterlijk gebed. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Opdat zij allen één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Johannes 17, vers 20 en 21. De eenheid waar Jezus daarvoor bad, is een eenheid die voortvloeit uit onze verbondenheid, onze relatie met Jezus. Ik denk dat dit, wat ik net noemde, zo ver afstaat van die eenheid die Jezus bedoelde. Als Jezus werkelijk hoofd is van de gemeente, van het lichaam van Christus, dan zouden deze dingen niet gebeuren. Ik zeg het tegelijkertijd met de nodige bescheidenheid, omdat ik ook mijn eigen fouten ken. Moeilijk soms. Maar als Jezus alleen in theorie aan het hoofd staat van de kerk, van die ene kerk, als alleen Jezus beleden wordt met de mond als hoofd van de kerk, maar in werkelijkheid, in het echt, een mens daar komt te staan, of dat het dan oudste, dominee of priester heet, maakt niet uit. Maar als de werkelijkheid anders is, als er een mens komt tussen Jezus als hoofd en het lichaam, dan loopt het fout. Dan loopt het fout. Toen Jezus dat gebed bad, dan zie ik daar ook tegelijkertijd de grens die aangegeven wordt, waarbinnen die eenheid werkelijk ook één is. Als we dan denken aan mensen, aan kerken, die niet alleen met de mond belijden, maar ook echt met het hart geloven, dat Jezus Heer is in hun leven, in de gemeenschap, in de kerk, dan ontstaat er eenheid. En dan ervaar ik eenheid buiten onze grenzen van onze kerk. Maar tegelijkertijd is er ook een begrenzing. Ik zie dat er ook, soms misschien met de beste bedoelingen, een eenheid gezocht wordt of georganiseerd wordt, denk bijvoorbeeld even aan Wereldraad van Kerken, die verder gaat als de grenzen die Jezus hier heeft. Ik heb niets met mensen die misschien wel belijden de Heer te volgen, maar in de praktijk anders doen. Dan heb ik daar niks mee. Anderzijds, ik heb alles met mensen die mogen uit een andere cultuur komen en een heel andere achtergrond hebben, een ander karakter hebben, een veel andere leeftijd dan mij hebben. Maar als ze de Heer belijden en het ook in de praktijk laten zien, dan heb ik daar alles mee. Maar dan is daar die grens. Is daar die relatie met Jezus? Als we dat hebben, dan vallen vele problemen weg. Maar daar hangt het wel van af. Wij kunnen dat niet organiseren op een menselijke manier, soms vanuit een verkeerde motivatie. Bijvoorbeeld om macht te krijgen, om ook wat te zeggen te krijgen. We moeten een blok vormen, wij christenen. We moeten in de politiek toch ook een zekere invloed hebben op. Hè? Ja, aan de ene kant denk ik, ja, dat is wel juist. Maar als dit gaat ten koste van grenzen die de Heer zelf aangeeft, dan stel ik me daar niet te veel van voor. Als wij willen werken aan de eenheid, zoals de Heer daarvoor gebeden heeft, dan denk ik, ja, maak dan gebruik van alles wat u helpt in uw relatie met de Heer. Want daar hangt het van af. En laat het niet toe dat daar een mens tussen komt. Maar dat we die relatie met de Heer, als we daar aan bouwen, dan gaat er eenheid komen. En dan zullen wij een eenheid zijn. Dan zullen wij zout zijn. Zullen wij licht in deze wereld zijn. Is dat niet het geval, kun je nog zoveel organiseren, maar dan is het een schijneenheid, loszand. Als wij willen dat mensen gewonnen worden voor de Heer, dan is die eenheid zo belangrijk. Want je ziet ook toen Jezus dat bad voor die eenheid, dat hij dat er direct aan vastkoppelde, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik denk, moesten wij als christenen uit allerlei verschillende kerken enzovoort, die werkelijk met de Heer leven, echt die eenheid tonen, dan zal de wereld overtuigd zijn van wie Jezus is, dat God hem gezonden heeft, dat hij de enige weg is tot de Vader, niemand anders dan hij. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Aan de ene kant denk ik, wat een waagstuk. Toen Jezus bij hemelvaart, we denken dat nu binnenkort weer aan, naar de hemel ging, is hij lichamelijk heen gegaan. Maar hij heeft het zo gewild, dat hier op aarde zijn lichaam, dat zijn wij, dat is de gemeente, hier zou blijven en een getuige zou zijn. Helaas, als ik bedenk, wat is er door de jaren heen van geworden, dan heb ik een diepe zucht. Maar besef tegelijkertijd, ik ben ook een van die mensen die ook fouten maken. Die ook niet altijd zo'n licht en zoutend zout geweest is. Maar verlangen is dat wel, dat we daarin mogen groeien, naar die eenheid. Nu, ik wil ook eigenlijk wel... Dus eigenlijk in dat eerste punt wil ik vooral benadrukken, Jezus als hoofd van de gemeente. Dat is het belangrijkste punt, als we die eenheid willen nastreven en willen ervaren, dan moet Jezus het hoofd zijn. Niet een mens, er zijn herders ook binnen de gemeente aangesteld, maar ook zij behoren onder de opperherder, Jezus te staan. Als dat wegvalt, of troebel wordt, dan heb je problemen. Jezus moet het hoofd van de gemeente blijven. In de tweede plaats wil ik toch ook wel oproepen tot een gezond realisme, als we spreken over eenheid. Dus van zodra dat wij christen worden, krijgen wij automatisch deel aan dat lichaam van Christus. En vormen we een eenheid met christenen, lokaal en wereldwijd. Dit betekent niet, dat is de andere kant, dat betekent niet dat er dan geen verschillen meer zijn. Dat alle verschillen wegvallen. In de gemeente, want die zijn er wel degelijk. Daarom roep ik op tot een gezond realisme. Denk bijvoorbeeld aan de verschillen qua achtergrond. We hebben in onze gemeente mensen uit Afrika, we hebben velen uit België en we hebben een paar Hollanders ertussen. Ik vind dat eigenlijk de problemen wel meevallen, maar soms merk je dat wel eens. Er zit verschil in ons denken soms. We hebben mensen uit meer protestantse achtergrond. We hebben mensen die, de meesten, uit katholiek achtergrond komen. Dat geeft soms wel eens verschil van mening. Soms dat bepaalde dingen door iemand van de protestantse richting niet zo goed aangevoeld wordt. En misschien ook niet zo heel fijngevoelig mee omgaat. Als iemand die uit een katholiek achtergrond komt. Die dat beter aanvoelt. We hebben mensen die hoog opgeleid zijn. We hebben ook velen die middelmatig of laag opgeleid zijn. Er is niks mis mee, maar je moet er wel realiseren dat dit wel daar is. En dat geeft wel eens een keertje wat wrijvingen. Vergeet ook niet dat we daarnaast allemaal zo verschillende karakters hebben. De een zeer voortvarend en de ander is wat meer traag, rustig aan. En als je dan in dezelfde werkgroep zit en de een die wil vooruit, dan moet vooruit gaan, hè? Ik moet zien dat er iets komt, verandert enzovoort. En de ander zegt, nou rustig, rustig. En de ander die blaast en die zegt van, hoe kan er nou, die is niet vooruit te branden. Hè? Ja, één gemeente, één in de Heer, maar wel verschillend. Wees daarin realistisch en heb geen verwachtingen dat we altijd hetzelfde denken. We hebben ook soms verschillende theologische visie op bepaalde onderdelen. Dus... die verschillen zijn er wel degelijk. En dat leidt wel eens een keer tot botsing. Maar laten we aan de andere kant dus niet naïef zijn om te verwachten dat iedereen hetzelfde denkt. Dit zou echt sectarisch zijn. Ik heb ook in de voorbereiding van deze preek zo een paar video's gezien ook van wat er soms in een secte gaat. Ook van mensen die daar uitgekomen zijn en een getuigenis zijn van wat er zo binnen een secte zo allemaal speelt. En dan zie je dat zij allen eigenlijk hetzelfde gaan denken als de leider die erboven staat, die alles te zeggen heeft. En wat hij zegt van God om te ontvangen, dat wordt direct geaccepteerd en eigenlijk wordt de persoonlijkheid van de persoon, van de groep, gewoon gedood. En gebrandmerkt dan zeg maar door de leider, de mens die daar in het middelpunt staat. Dat is fataal. En dat hoort in onze gemeente, in de gemeente zo niet te zijn. We mogen onze eigen identiteit hebben, onze achtergrond, ons karakter, onze opleiding, onze positie in de maatschappij. Dat mag en dat kan. En we kunnen toch één zijn. Maar houd daar rekening mee. Wees niet naïef. Dat geeft wel eens een keer aanleiding. Maar laten we dan weer richten op de hoofdzaken. Wie we zijn in Christus. En dat ontslaat ons niet van de oproep om ons te beijveren de eenheid in de geest te bewaren. Maar die oproep staat er niet voor niets. Ook als we zo in Efeze een paar versen gaan lezen, Efeze hoofdstuk 4, dan weet ik dat Paulus dit niet voor niets schreef. Daar was reden voor, want het ging niet altijd zo vanzelf. Ik moet zeggen, in die situatie in Efeze en in vele gemeentes in het begin die gesticht zijn door Paulus, dan zie je dat er daar twee grote partijen zijn, zeg maar. Aan de ene kant zie je daar christenen die een Joodse achtergrond hebben, en er zijn aan de andere kant christenen die een heidense achtergrond hebben. En dat botst. De Joden, ook wel een beetje begrijpelijk, hadden vaak het gevoel dat ze superieur waren aan die heidenen. Ik begrijp het ernst wel. Maar natuurlijk, dat gaf problemen. Want ze eisten soms, ze wilden echt dingen opleggen aan deze heidenen, zoals bijvoorbeeld de besnijdenis. Dat ze zeiden, maar dat is toch niet in lijn met ons geloof in Christus. En Paulus bijvoorbeeld in de Galatenbrief, die neemt daar heel duidelijk stelling in. Er is ook in Jeruzalem een keertje een conventie geweest, waarin ze dit probleem ten gronde wilden aanpakken. En de slotsom was dat de Joden hun heidense broeders dit niet mochten opleggen, besnijdenis. Het geloof in Jezus, daar moesten ze hun heil van verwachten. Niet van dat lichamelijke besnijdenis, daar niet van. Maar dat gaf soms problemen. Het judaïsme vanuit de Joden, ja, daar stak zich heel regelmatig de kop op. En Paulus heeft daar een heel zware strijd moeten voeren soms om die eenheid te bewaren. Dus we zijn één, maar we zijn ook verschillend. En soms geeft dat botsing. En Paulus roept op om ons te beijveren die eenheid te bewaren. Efeze hoofdstuk 1, we gaan de eerste 16 versen lezen. Ik lees het uit de NBG. Als gevangenen in de Here. Dat is wel opvallend, hè? Niet als gevangenen in de cel. Hij was gevangenen in de Here. Ik zie direct die relatie weer. Met de Heer, die bovenaan stond. Als gevangenen in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmee gij geroepen zijt. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen. Rekent er maar op dat hij deze woorden niet voor niets sprak. En u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. En dan noemt hij een aantal dingen waarin ze één zijn. Eén lichaam en één geest, gelijk gij ook geroepen zijt in die ene hoop uw roeping. Eén Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen is, die door allen is en in allen. Maar aan een ieder afzonderlijk, onze afzonderlijk, is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het, opgevaren naar de hoge, voerde hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren anders dan dat hij ook neergedaald is naar het lagere aardse gewesten. Hij die neergedaald is, hij is het ook die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En hij heeft zowel apostelen als er profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. En dan zijn we niet meer onmondig, op en neer, heen en weer geslingerd, onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen in hun sluwheid die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde, in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen, naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde. Tot zover. Kijken eerst even naar die eerste versen, in vers 2, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen. Nu, zolang alles goed gaat, dan is dat niet zo moeilijk, hè, om nederig te blijven, zachtmoedig, elkaar te verdragen. Dan gaat dat vrij goed. Maar, het probleem is als er wat spanningen komen, hè, die vaak te maken hebben met die verschillen die ik daar juist al noemde. Hè. Hoe ga je er dan mee om? Als je in gesprek bent, bijvoorbeeld in een werkgroep, je bent samen aan het werken, je hebt echt de beste bedoelingen, allebei, maar je hebt toch een verschillende insteek. Je kijkt daar toch verschillend tegenaan. Of je denkt dat er toch iets verschillend moet aangepakt worden. En de een die zo nogal voortvarend is en die een beetje doordraaft, die werkt irriterend op de ander, die helemaal zover niet is en daar misschien ook wel een beetje anders over denkt. En dat begint dan wat te kriebelen. En irritatie wordt echt tergend. En je voelt dat het moment gaat komen dat je de deuren van je mond open doet en dat er misschien vuur uitkomt. Nederig, zachtmoedig, langmoedig, elkaar verdragen. Hoe doe je dat dan? Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb zulke momenten wel gehad en regelmatig heb ik gefaald. Hè? Dat ik echt verkeerd ging. Dat ik eigenlijk uit het vlees reageerde, niet uit de Heer. De verbinding met de Heer was even verbroken. Ik was te veel gericht op die ander die mij irriteerde. En ik reageerde meer op mijn gevoel van misschien niet begrepen te worden of niet aanvaard te worden of mijn idee dat niet aanvaard werd. Daar reageerde ik meer op als wat die man nou eigenlijk inhoudelijk zei. Dan wordt het gevaarlijk. Nu, ik denk dat dat is wat tot de conclusie kwam. Wanneer kan ik positief reageren? Ook als ik misschien niet zo fijn gevoelig behandeld word of aangehoord word of wat ook. Dat is wanneer ik rust heb, vrede heb met de Heer. Dat ik mijn vreugde heb in Hem. Dan is er een stuk rust, geborgenheid. Dan is dat ook het belangrijkst. En dan kan ik wel iets incasseren. Dan kan ik er ook rustig onder blijven. En zo van, al zou heel de wereld tegen me zijn, als de Heer voor me is, wat doet het mij? He? Natuurlijk, je bent ook een mens van vlees en bloed. En, het is niet alleen maar geest, het is ook je vlees, je bloed, je achtergrond, je karakter. Maar belangrijk is, als je bemerkt dat deze dingen echt wel proporties beginnen aan te nemen, dat het gevaarlijk wordt, dat je dan tijd neemt opnieuw met de Heer. Dat je herbront in Hem. Dat je identiteit weer versterkt en bewust bent in Hem. Diepe rust, vrede, geborgenheid in Hem. Dan kun je wel ertegen dat iemand dus iets zegt dat je een beetje kwetst, of dat je niet zo aangenaam vindt, of dat je soms het gevoel hebt dat iemand je negeert. Soms kan dat je onrustig maken, maar als je echt je identiteit, je kracht weet, je geborgen weet in de Heer, ach, zal ik ook wel eens een keertje iemand negeren misschien. Dan kan ik dat wel een beetje relativeren en naast me leggen. Of als iemand dan eens iets negatiefs over me zegt, dat prikt wel, maar ik zal ook wel eens een keer iemand prikken. Dus, maar daar ligt wel het geheim, denk ik, opnieuw, die relatie met de Heer. Als die sterk genoeg is, dan kunnen we veel incasseren en dat is het meest bevorderend voor die eenheid. laten we daarop letten, zeker in conflict situaties, dat we de verbinding met het hoofd van het lichaam niet verliezen. Als we dat verliezen, dan denk ik ook aan het menselijk lichaam, dat onthoofd wordt, dat lichaam kan absoluut niet functioneren. Dat is dood. Letterlijk dan zo, in de gemeente kan dat dan nog anders zijn, want er kunnen nog leden zijn die wel die verbinding hebben met de Heer. Maar ik zie wel dat in een gemeente, waar de verbinding met de Heer eigenlijk niet zo sterk staat, maar dat ze erg op elkaar gericht zijn en veel tweedracht er is, een stuk chaos de bovenhand krijgt, dat ook naar buiten toe dat getuigenis wegvalt. Zelfs als iemand al een keertje binnenkomt in die gemeente en die proeft dat, die blijft daar niet. Dat spreekt niet aan. Dat trekt niet. Anderzijds, wanneer de mensen in de gemeente komen, mag uit allerlei verschillende mensen bestaan, maar waar ze toch proeven, daar is liefde. Daar is eenheid. Daar word je aanvaard, ook al denk je eens wat verschillend op enkele vlak. Dat trekt aan. Opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt, zei Jezus. Dat werkt evangeliserend. Evangelisatie kun je op verschillende manieren invullen natuurlijk, maar ik denk, als wij werkelijk werken aan die eenheid, vooral door die relatie met de Heer, dan gaat dat wervend werken. Dan zal de wereld overtuigd zijn. Ook als we dat over onze gemeentelijke grenzen heen doen. Ik denk met name bijvoorbeeld even aan dat platform Gebedsnetwerk voor Vlaanderen. Waar allerlei gemeentes, christenen uit allerlei gemeentes, samen biddend voor dit land ook strijden. Daar gaat iets van uit. Daar gaat kracht van uit. Ik heb daar soms filmpjes gezien daar waar een opwekking gaande was. Hoe daar broeders, en soms echt herkenbaar uit Anglicaanse kerk, katholiek soms ook, met zo'n bandje en zo'n wit dingetje. En die zie je samen naast evangelischen, naar pinkstergemeenten, naar protestanten. Allerlei gemeenten die samen baden voor hun stad. Daar ging een geweldige opwekking vanuit. Onvoorstelbaar, dat vind ik mooi. Maar dan moet het wel zijn vanuit die relatie met de Heer. Niet een georganiseerd, menselijk georganiseerd. Dat werkt niet. Maar als we die verbinding met de Heer hebben, dan kunnen we ook heel veel verschillen kunnen we aan. Een laatste punt, dienstbetoon. Er wordt hier gesproken ook over dat de Heer zijn gemeente toegerust heeft. Hij heeft apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars, enzovoort, enzovoort. Heeft hij allerlei verschillende gaven gegeven om de gemeente als één geheel te laten functioneren. En ik denk, als we dat weer wat kleiner, lokaal dan invullen, dat we ook kunnen zien van, ja, mensen, er zijn mensen die meer praktisch zijn, er zijn mensen die leidinggevende kwaliteiten hebben, er zijn mensen die meer op onderwijsvlak goed zijn, er zijn anderen die meer op pastoraal vlak goed zijn, er zijn anderen die gemakkelijker als evangelisten als waar naar buiten treden, met ongelovigen spreken, allemaal verschillend. Je kunt natuurlijk al die dingen tegen elkaar uitspelen. En zeggen van, we moeten als gemeente meer evangelisatie. De ander zegt, ja, maar ho, er zijn zoveel problemen. Laten we eens wat meer met pastoraat bezig zijn. En de ander zegt, ja, als we zo altijd maar met elkaar bezig zijn, dan komen we niet vooruit. En je kan het tegen elkaar opzetten. Maar je kunt ook zeggen van, nee, de Heer heeft het zo gewild dat wij één geheel vormen. En op die manier dat zout en licht in het licht zijn. En dat werkt helend binnen de gemeente. En dat werkt ook naar buiten toe. Dan moet je zien dat je samen toch datzelfde doel voor ogen houdt. Wat de Heer heeft, waar we vorig jaar vooral mee stilgestaan hebben. Maakt alle volken tot mijn discipelen. Dat is wat de Heer wil. En daarvoor heeft hij de gemeente bijzonder toegedeeld. Eigenlijk dacht ik, van Gods kant uit heeft hij alles gedaan om die eenheid hier te geven. Van zijn kant is het perfect. Alleen, er zit ook een andere kant aan die medaille, dat is onze kant. Wij hebben ook een stuk verantwoordelijkheid. Wij moeten bereid zijn om ook onze gaven ten dienste te stellen van elkaar. De Heer geeft niet zomaar om er wat mee te pronken, of voor eigen gewin, of wat ook. Of in slechtere gevallen, om er misbruik van te maken. Nee, heeft het gegeven dat wij elkaar zouden aanvullen, elkaar zouden bemoedigen. Als je ziet van dat iemand die bepaalde gaven heeft en die doet dat goed, bemoedigt die ander. En die voelt zich ja, daarmee vereerd dat hij die taak mag uitvoeren en dat hij daar deel mag uitmaken van de gemeente. Dat we samen op weg zijn en dat we samen bezig zijn met dat doel dat de Heer heeft met zijn gemeente. Nu, daarom is het ook belangrijk, en daar wil ik nu niet te ver over uitweiden, over al de verscheidenheid in gaven enzovoort, daar hebben we andere keren al voldoende over gezegd, denk ik. Maar wel belangrijk is dat ieder voor zich daarover nadenkt. Wat is mijn gave? Ik denk dat velen dat al wel weten, en dat velen ook bereid zijn om die gave te gebruiken. Maar soms, moet ik ook wel toegeven, soms zie ik dat zelfs als er eens ineens een bepaalde nood opdoet. Ik denk nu maar gewoon heel simpel. Laatst was er een keertje iemand die had het vergeten waarschijnlijk dat die koffiedienst zat. En er was niemand die daar stond. En er wordt even gevraagd, ja, wie gaat dat even oplossen? En dan is dikwijls weer diezelfde mensen die toch al met van alles bezig zijn, die het doen. Maar dat vind ik toch jammer. Dan denk ik, ook mensen die misschien op een bepaalde manier misschien nog tamelijk jong zijn als christen, die nog niet helemaal weten wat zijn gaven zijn enzovoort. Maar er mag toch iets zijn van initiatief, zeggen van, ik kan heel veel dingen misschien niet of ik weet het ook niet, maar zoiets dat kan ik wel. En dat u gewoon opspringt en zegt van, oké, dat ga ik doen. En laat het niet afhangen. Of, als je daartoe beschroomd bent, ik versta dat ook wel een beetje, zeker als je nieuw bent, dat je dan degene die daar wel achter gaan staan en zegt van, ik ga een handje toesteken. En dat vind ik leuk. En dat gebeurt ook wel, moet ik zeggen. Dat mensen die niet opstaan voor de koffiedienst, soms al voor de dienst, al ruimschoots alles gereed gezet hebben. Dat vind ik leuk. Maar ook als dat op ander vlak is, denk daarover na. Wat is mijn gave? En als je het nog niet weet, spreek er met anderen over. Bid daarvoor. Lees daar eens een keer iets over. En wees bereid, ook in dat kleine, wat u misschien denkt, wat stelt dat nou voor? Wat kan ik nu nog bijdragen? We moeten toch niet veronachtzamen. Maar gebruik die gaven. Soms zie ik wel eens dat er kritiek is in de gemeente omdat iets niet functioneert. Maar we hebben al gezien, het lichaam, zoals in vergelijking met het menselijk lichaam, bestaat uit allemaal verschillende leden, organen. En elk onderdeeltje van het lichaam is van belang. Ook al hebben we nog niet altijd begrepen wat iets voor betekenis of wat voor doel het heeft. Maar zo is het ook in de gemeente. En als iets misschien misloopt omdat iemand van zichzelf denkt, well, ik ben toch niet belangrijker, wat kan ik nu bijdragen? En hij doet het niet. En dan moet het maar door iemand anders genomen worden die misschien die gave niet heeft. Dan loopt het wat krom, soms. En dan wordt er kritiek geuit op degene die zo goed is, dat hij toch maar zichzelf opoffert. En degene die kritiek uit, staat soms aan de kant en doet niets. Dat is niet goed. Laten we er oog voor hebben. Laten we elkaar bemoedigen en aanvuren in de relatie met de Heer. Want daar komt die eenheid uit voort. Laten we dankbaar zijn voor wat er is. Laten we een stukje beschaamd zijn. Daar waar het niet is. Waar die eenheid nog ver zoek is. En laten we zelf ons laten inschakelen in het lichaam van de Heer. Amen. Ik ga het